De verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk tot zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat wij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. We zingen van Psalm 66, het 8e vers. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zing in aansluiting daarop van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Het is het 11e vers van Psalm 33, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De schriftlezing vindt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1. En we lezen de versen 1 tot en met 17. De eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 17. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen een andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wet gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en veropstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn eenigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij Heer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van vanavond vindt u in de versen 12 tot en met 17. De versen die wij zojuist hebben gelezen, en ik lees daarvan alleen de versen 15 en 16. De tekstwoorden zijn dus de versen 12 tot en met 17, met als kernwoorden: dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zal tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u maakt onderscheid waar het niet gevonden wordt van nature. Wie zijn wij dat wij in uw huis mogen zijn, rondom de verkondiging van het evangelie van vrije genade? De grote massa in deze wereld gaat aan u en aan uw dienst en uw woorden voorbij. Daar is geen belangstelling voor of geen belangstelling meer voor. Of wij hebben nog nooit van de Heer Jezus Christus gehoord. Ook vele miljoenen treft dat in deze wereld. En wij hebben het voorrecht van u ontvangen Althans, dat zal de meesten ons gelden, dat wij uit christelijke ouders geboren zijn geworden. En dat de leer die naar de godzaligheid is ons al van onze kinderjaren is voorgehouden. Toen we jong waren, leerden we dat we een nieuw hart moesten ontvangen. Naar uw belofte, ziet ik schep een nieuw hart in het binnenste van u. En heren, nu komt het er voor ons allen op aan dat wij van nieuws geboren zijn of van nieuws geboren worden. En gelukkig dat u het middel waardoor u dat werkt nog steeds onder ons laat klinken. Dat is het woord. En dan komen wij u smeken, heren, maak ons door uw woord en geest uw wegen bekend. Leer ons de weg ter zaligheid. De weg die geopenbaard is in de zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus. U hebt het zelf getuigd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Want hoe zullen wij als zondaren ooit voor u kunnen bestaan, als wij geen gebruik maken van de diensten van uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus, die immers nou juist gekomen is om zondaren zalig te maken, omdat er van ons uit nooit geen weg meer terug is naar u toe, hebt u uw zoon gegeven. Hij is een verse weg, dat is een nieuwe weg en een levende weg. En niemand komt tot de Vader dan door het geloof in hem. En daarom, heren, leer ons hoe die weg is gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Mogen wij in de voetsporen van de Heer Jezus Christus wandelen, achter hem. O hij als die goede herder en de schapen die hem volgen, omdat ze zijn stem hebben leren kennen in dit leven. En wat een vertroosting, heren, dat u al uw schapen kent. Van eeuwigheid zelfs. Zodat u zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat zijn ze duur betaald. Apostel Petrus zegt ervan, gij zijt duur gekocht. Het kon met niet minder dan de prijs van uw dierbaar bloed. O gezegende zaligmaker Jezus Christus, geef dat we goed van u mogen spreken vanavond. En dat er ontvankelijke harten zullen zijn, omdat dat woord zijn weg zal vinden naar ons binnenste. Voor het eerst of weer opnieuw. Gedenk ons tezamen hier in uw huis. Maar daar is een veel grotere gemeente die met ons verbonden is op dit ogenblik. Wilt u ze thuis in de huiskamer of waar dan ook de zegen van uw woord schenken. Dat we het ook alleen van u mogen verwachten. Zoals de dichter daarvan getuigt, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Heren, we kunnen nooit te veel van u verwachten. U bent een God die mildelijk geeft en niet verwijt. Heren, maak het wel, zowel in het spreken als in het luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen, en dat een ieder een woord in zijn of haar situatie toegevoegd krijgt van u. O Heilige Geest, we vragen het u, uit kracht van de naam van de Heer Jezus. Amen. De collecten zijn bestemd voor de diaconie, althans dat eerste, de tweede voor de eredienst en gemeentewerk en de derde voor rente en aflossing. De collecten worden aan het einde van de dienst bij de uitgang gehouden. En we willen nu samen gaan zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2, Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers van Psalm 108. mijn horloge staat stil. Gemeente wie geestelijk leven kent en wie weet mag hebben van de gelovige omgang met de Heer Jezus, die wil dat leven ook delen met anderen. We hebben dat zojuist ook gezongen uit Psalm 108. Ik zal u Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken, dat zijn de heidenvolken, doen verstaan. Dus dat leefde toen al onder het Jodendom, dat ze ook de heiden in kennis wilden stellen van de kennis van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En wij mogen dan toch vanavond spreken over inderdaad de God van Israël, maar ook en in het bijzonder de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En nogmaals, als wij iets van die zaligmakende kennis van deze Christus mogen hebben, wat is het dan heerlijk over hem te spreken. En ik hoop dat dat ook in de gemeente van Krimpen aan de IJssel mag gebeuren, dat de kinderen van de Heere broeders en zusters van elkaar geworden zijnde door het wonder van de wedergeboorte, mogen spreken met elkaar wie de Heer is voor hun hart. Hoe rijk is het te merken als je daardoor ook nog wat mag betekenen voor elkaar in de wegen die de Heer met ons gaat in ons persoonlijk geloofsleven. Dat je met elkaar daar van mag getuigen. En ook als je zelf voor een ander iets mag betekenen en je mag respons krijgen op dat getuigenis, dat je merkt dat het niet tot dovemans oren is gezegd, of zoals wij vroeger wel zeiden, het ene kooltje het andere aansteekt, en dat je zo naar elkaar toe de warmte en het licht van de Heer Jezus mag uitstralen. Nou, nogmaals, mogen we die vragen elkaar vanavond stellen. Mogen er zulke gesprekken plaatsvinden? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Wordt dat in ons hart gevonden? Of zoals die eerste psalm luidde, komt luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik herinner mij nog een bezoek aan een broeder die heel ernstig ziek was en niet lang meer te leven had. En dan krijg je met zo iemand een onvergetelijke ontmoeting. Inderdaad, hij liet mij met de dood voor ogen horen wat God hem had doen ondervinden. Wat God gedaan had aan zijn geest. En ik had dat gesprek met hem gehad. En ik kwam uit huis daar en ik was in mijn auto. Ik denk, wat ik nu gehoord heb, dat ga ik opschrijven. Ik wil dit nooit meer vergeten. Ik wil daar altijd nog weer over kunnen beschikken. Wie weet komt het nog eens van pas op de preekstoel. Nou is het zo'n moment. Ik ontmoet dus iemand die op het ziekbed ligt en die gaat sterven. En die dan tegen mij zegt, dominee, en ik ga nu maar citeren wat ik heb opgeschreven. De Heere is me zo nabij. Hij heeft mij vorige week dinsdagmorgen als het ware wakker gekust met de woorden uit Romeinen 8. Dat niets mij meer kan scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Dit is zo'n rijke ervaring geweest. Dat diepe besef dat hij mij mijn zonde volkomen heeft weggenomen. Ze zijn er niet meer. Mij is overkomen wat in het Hooglied staat. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. En er is nu zo'n vrede in mijn hart. Zo'n rust ook om te sterven. Hoeveel ik ook van mijn vrouw en kinderen en kleinkinderen hou, het is goed, dan zou de Heere mij nu op dit moment wegnemen. Bijzonder, hè, als je zo in het aangezicht van de dood mag getuigen. Dat is nou genade. Dan krijg je genade om te sterven. En dan is het toch in dit leven nodig, gemeente, dat we de omgang met deze Heere kennen. Hoe rijk is het dat wij elkaar dit toebidden en toewensen. En dit geldt niet alleen mensen die gaan sterven. Als het goed is, mogen we in ons leven hier al getrouwe getuigen zijn van de Heere. Ook onze jongeren. Ik ben blij trouwens dat jullie met zoveel in de kerk zijn. Er mogen er maar 30 komen en het zijn bijna allemaal jongeren. Daar ben ik de Heere heel dankbaar voor. En jullie ook, want je hebt het toch maar gedaan. Nou, ik hield dus een lezing op de Driestar over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En na afloop van de lezing stond er een meisje op in de klas en die zei, dominee, mogen we nu, en ik vergeet dat nooit meer, dominee, mogen we nu als antwoord op wat we gehoord hebben zingen, Psalm 98 vers 1, zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen deed. Wat heerlijk toch als een kinderhart. Het was een jong meisje. Zo vervuld mag zijn. Van de dingen die ze hoorde over de Heer Jezus Christus. Dat daar die diepe behoefte leeft. Om daar uiting aan te geven. Door met elkaar die lofzang aan te vangen. Zingt een nieuw gezang de Heer. En we hebben het pas. Misschien hebt u het wel gezien of gehoord toch. Van dat vijfjarige meisje gezien. Zeer ernstig ziek, chemokuren, en uit volle borst zong ze, ja, mijn ziel, dorst naar de Heer, God des levens, ach maar Heer, zal ik naderen voor uw oog, in uw huis uw naam verhogen. Nou, de apostel Paulus, die mag ook van die grote wonderen in zijn leven getuigen, tegenover zijn geestelijke zoon, want zo wordt hij hier genoemd, in deze pastorale brief over de Heere. Hij noemt hem mijn oprechte zoon in het geloof. En dan slaat hij in die pastorale woorden die hij spreekt in deze brief, als het ware de broederarm, om zijn leerling heen. Om hem te leren wat hem te doen staat in Efeze, waar Timotheus leiding moet geven aan het gemeentelijke leven en waar best veel aan de hand is. En nu geeft Paulus in dit schriftgedeelte een heerlijk getuigenis hoe de Heere hem in de dienst van het apostelschap heeft gesteld. Hij heeft zichzelf niet opgeworpen. Hij zegt in vers 11, direct voorafgaande tekst, dat de verkondiging van het evangelie door de zalige God aan hem is toevertrouwd. En in vers 12 spreekt hij in de eerste plaats een dankbaarheid uit tegenover God, dat hem deze genade geschonken is. Ik dank hem, zegt hij, die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Je moet er eens op letten, in dat ene vers, dat vers 17, laat hij ons horen wat de Heere allemaal gedaan heeft om van Saulus van Tarse, Paulus nu genoemd, zijn apostel te maken. Hij noemt hier drie dingen. Hij zegt, hij heeft mij bekrachtigd. En dan staat er letterlijk in het Grieks dat hij de dynamiek heeft gegeven. Dat wil zeggen dat hij met zoveel passie en met zoveel power en met zoveel enthousiasme, dat woord mocht spreken, enthousiasme betekent letterlijk in God zijn. Nou, zo mocht hij in zijn relatie staan tot God. En vanuit dat enthousiasme, van dat in God zijn, mag hij het evangelie verkondigen. En zegt hij, dat heb ik nou uitsluitend en alleen aan mijn God te danken. En dan zegt hij, dat hij mij getrouw geacht heeft. Waarmee niet gezegd wordt dat Paulus zo'n getrouwe man is geweest. Nee, het gaat hier om het feit dat God zo barmhartig is, dat hij nou uitgerekend hem, Saulus van Tarse, nu Paulus, betrouwbaar gemaakt heeft, zodat hij een getrouw dienaar kon zijn van de Heere Jezus Christus. Wat een groot wonder is dat. En dan ook nog, Hij heeft mij in de bediening gesteld. Dat wil zeggen, God zelf heeft mij dienstbaar gemaakt aan zijn woord en aan zijn gemeente en aan hemzelf. Dat is die dienst die een liefdedienst is, waarvan de psalmdichter zingt. Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. Hij wilde als een kaars opbranden in de dienst aan de Heer. In afhankelijkheid van die grote dienst, zegt des Heeren, die in Jesaja 53 als de leidende knecht des Heeren wordt geschilderd. Zijn dienst, de dienst van de Heer Jezus, aan zijn vader en aan zijn kerk strekte immers zo wijd dat hij zijn leven gaf, zijn bloed gaf, tot een losprijs voor velen. En op grond van zijn offeranden hoor ik hem nu tegen u en jou en mij zeggen: wat wilt gij dat ik u doen zal? Hebben we hem nodig? Of kunnen we het allemaal zelf nog oplossen? Mag ik nou eens een vraag stellen, broeder? Hoe moet u nou van uw zonde verlost worden? En u? Zou je het zelf kunnen? Heb je het wel eens geprobeerd om tegen de zonde te strijden? Wat kom je jezelf tegen, hè? Alsof je tegen een muur oploopt. En het wordt nooit beter. Het wordt alsmaar beroerder. Want het telt alleen maar op. Hoe moet ik er ooit van verlost worden, nietwaar? Weet je dat Paulus die vraag ook gesteld heeft? Wie zal mij verlossen, zegt hij, van het lichaam der zonde en des doods? En dan is het antwoord: ik dank God. Door Jezus Christus. Door hem alleen. Hij alleen is degene die door God gesteld is tot een dienst krijgt. Om u en mijn en jouw zonde voor zijn rekening te nemen. Hij is het door God aangewezen lam. Zo klonk het toch al bij de offeranden van Abraham van zijn zoon Isaac. Hij hoefde niet geofferd te worden. Nee, God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat wees al heen naar dat ene volmaakte offer dat Christus Jezus eenmaal zou brengen op de kruisheuvel Golgotha. En nu gaat Paulus zeggen, hij heeft nu eerst gezegd wie God is voor hem, hè? Nou, daar raakt hij niet over uitgepreekt. En u en ik ook niet, als we daar iets van hebben leren kennen in ons leven. Maar nu gaat Paulus vertellen wie die zelf is. Wie die zelf is geweest. Mij, zegt hij, die tevoren een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker dus. Tegenover die drie heerlijke zaken die hij zojuist heeft opgezond, wie Christus voor hem geweest is, gaat hij zeggen wie hij tegen Christus geweest is. Want die mij bekrachtigd heeft, die mij getrouw geacht heeft, die mij in de bediening gesteld heeft, en nu daartegenover een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. Een godslasteraar, is dat niet wat overdreven, Paulus? Je zegt toch van jezelf ergens dat je een vrome fariseer was? In Filippenzen 3 inderdaad somt Paulus al zijn goede hoedanigheden op. Daar zegt hij: als er iemand meent te kunnen betrouwen op het vlees, dan ben ik het wel. Want ik was besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreer uit de Hebreeën. Naar de wet een fariseer. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Zijn de onberispelijk. Nou, hoe kun je dan zeggen dat je een godslasteraar bent? Dat je een vervolger bent? Dat je een verdrukker bent? Maar dit is er gebeurd. Hij zegt: het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En zegt hij: toen heb ik alles wat ik zojuist heb opgezond, schade en drek dat is vuilnis, leren achten voor de kennis van de Heer Jezus Christus. Dus juist in het licht van de kennis van Christus heeft hij zichzelf als een godslasteraar leren kennen. Want wat heeft hij zich verzet tegen Jezus Christus? Hij is een vervolger geweest van de gemeente van Christus. Hij wilde absoluut niet erkennen dat Jezus Christus de Messias Gods zoon was. Jezus Christus was immers zelfs als een godslasteraar ter dood veroordeeld. En zou hij dan geloven dat deze godslasteraar de zoon van God zou zijn? Nee, tegenovergestelde. Hij ging de gemeente van Jezus Christus verwoesten. En wat blijkt nu? Jezus zegt, in dit verwoesten van mijn gemeente in Jeruzalem heb je mij vervolgd, Saulus. En nu noemt hij zich daarom ook hier een vervolger. Een vervolger van de gemeente Gods. Zo heeft Christus zich in eerste instantie ook aan hem geopenbaard. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Je merkt wel, dat zal hij nooit vergeten wat hij die gemeente heeft aangedaan. En zo is het ook nu nog. Als de Heere u, jou en mij ontdekt aan wat zonde daadwerkelijk is. Dat we tegen de Heere gezondigd hebben. En dat we tegen onze naaste gezondigd hebben. Dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben, zegt de catechismus. En geen daarvan gehouden hebben. Dat we ook nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Hier en nu. Ja. Dan krijg je ook je leven terug, nietwaar? Dat vergeet je toch niet? Paulus zegt, dat zijn de dingen waarover ik me nu schaam. Als je dan eens teruggraaft in je verleden. Oh, wat komen er dan veel dingen. En dan ben je het meeste al vergeten. Mogelijk heb je het ergste wat er misging in je leven onthouden. En de rest, ach, dat ben je al kwijt. Totdat een ander je er bijvoorbeeld aan herinnert. Die waar als je weer eens iemand ontmoet die je misschien in 20 of 30 jaar niet gezien hebt. En die zegt tegen je, joh, weet je nog? En dan komt er wat. Waarvan je zegt, oh God, hoe heb ik het ooit kunnen doen? Ik las in een commentaar. Als Gods liefde in ons openbaar wordt, gaat daarmee gepaard een groeiende afkeer van onszelf. Herken je dat? In Ezekiel 6 lees ik, en ze zullen een walging over zichzelf hebben, over de boosheden die ze gedaan hebben. Nou, Paulus die spreekt hier over het feit dat hij een godslasteraar was, dat hij een vervolger was. En dan voegt hij er nog wat aan toe. Het is nog niet erg genoeg, kennelijk. Ik was ook nog een verdrukker. Oh, wat heeft die impressie uitgeoefend. De mensen in Jeruzalem die in de Heer Jezus Christus geloven, werden of gevangen gezet en later veroordeeld tot zelfs tot doodstraf. We weten hoe hij getuige is geweest. Toen was hij nog niet bezig met de gemeente te vervolgen, maar toen genoot hij al van het sterven van Stefanus, die gestenigd werd notabene. Hij had mede een welbehagen, staat er, in de dood. Maar in Handelingen 22 zegt hij dat hij gemeente vervolgd heeft tot de dood. Bindende en in gevangenissen overlevende, zowel mannen als vrouwen. Dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geestelde die nu geloofde. En dat ik mede een welbaar had aan de dood van Stefanus. Daar wordt ons even door Paulus zelf verteld wat hij op zijn geweten heeft. Kun je begrijpen dat hij nu zegt doodslager, verdrukker, vervolger. En in Handelingen 26 zegt hij ook weer zelf. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, dus gedood werden, stemde ik toe. Door al de synagogen heb ik ze dikwijls gestraft. En ik heb ze gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik ze vervolgd. tot in de buitenlandse steden toe. Een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker. En dan in onze tekst, dat heerlijke maar. Dat is dat maar van Gods wegen. Maar, zegt hij dan, mij is barmhartigheid geschied. Dat wil zeggen, de Heere had medelijden met mij. Omdat ik het, zegt hij, in mijn onwetendheid en in mijn ongelovigheid gedaan heb. En wij begrijpen natuurlijk wel dat Paulus absoluut niet geloofde dat Jezus de Messias, de gezalde van de Heere was. De Christus, de Zoon van God. En hij kon er ook absoluut niet van begrijpen dat er notabene Joden waren. Die dat gingen geloven dat Jezus de Messias was. Terwijl hij notabene aan het kruis gestorven was. Een gekruisigde Messias. Heb je het ooit gehoord? Zo stond hij erin. Hij geloofde het niet. Hij was onwetend. Hij was doorkneed in het Oude Testament. En hij wist ook heel goed het onderscheid tussen de zonden die uit onwetendheid gedaan konden worden, waarvoor vergeving mogelijk was. Dan kon je naar een van de vrijsteden vluchten en daar was ook de bewuste zonde met opgeheven handen wordt genoemd. En daar volgde de doodstraf op. Maar hij zegt dus, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Ik hoor Jezus bidden. Misschien dacht je er ook al direct aan. Aan het kruis. Toen bad hij al voor deze zaligzondaars. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat is wat Paulus zegt. Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. En ongeloof. En gelukkig mag hij hier zeggen dat hij een godslasteraar was. Dat hij een vervolger was. En dat hij een verdrukker was. Het is achter de rug. Het is verleden tijd. Dat was ik. Vroeger was ik dat. En het laatste woord wat hij hier in dat 13e vers schrijft is het woord ongeloof. Dus al dat boze, dat verzet tegen Jezus en tegen de gemeente kwam op uit ongeloof. En zo zie je wat voor zonde ongeloof is. Ongeloof is vijandschap tegen God. Zullen we dat goed onthouden? In onze kringen zie je nogal eens dat het ongeloof, ja, niet zo zwaar wordt opgenomen. Een mens kan niet geloven. Ja, tegenwoordig wel, ze grijpen het allemaal. Maar ik niet hoor. Ongeloof, op welke manier dan ook, is vijandschap tegen God. En wij zien in de persoon van Saulus van Tarsus wat ongeloof doet. Zelfs al zijn we buitengewoon godsdienstig, want dat was niet. Hij was naar de wet onberispelijk, geen natte vinger op te leggen. Maar weet je wat hij miste? Hij miste de kennis van God. Hij deed alles met zijn verstand. En daardoor miste hij ook de liefde. Want wanneer wordt ons leven anders? Wanneer de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort. Dat is het geheim van iedere bekering. Dan breek je. Dan wordt ons hart doorstoken. Door het zwaard van de geest, dat is het woord. Maar dat is wel een zwaard dat gedompeld is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Waardoor, ook als ik mijn zonde leer kennen, gevoeld wordt dat er liefde is geboren tot deze God die mij ontdekt aan mijn zonde. En daarom ben ik er zo verdrietig over. Gezondigd te hebben tegen, ja, die God die we beleden hebben. Dat is wat, hè, dat eerste artikel. Jammer dat we dat zo weinig met elkaar beleiden, maar daarom doen we het vanavond twee keer. Kijk, als je nou gaat geloven dat je tegen deze God gezondigd hebt, dat staat er toch, wij geloven alle met het hart. En beleiden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. En tegen die God hebben we gezondigd. Die God die eeuwig is. Die onbegrijpelijk is. die onzienlijk is, die onveranderlijk is, die oneindig is, die almachtig is, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Begrijp je nu dat er droefheid is over de zonde? En dat er een vragen komt naar de Heere en naar zijn sterkte? Dat er in ons hart een verlangen komt om van dat bestaan verlost te worden? Dat was toch bij Saulus al direct raak. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was bij de Pinksterlingen ook direct raak. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Kijk, en dan komen we altijd uit bij het woord. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Hoe heerlijk is het toch als de Heer in ons leven komt, nietwaar? We hebben met recht een verrassend God, want misschien gebeurt het vanavond wel. Ik weet het niet wat de Heilige Geest van plan was met u en jou en mij vanavond toch. We hebben te doen met een verrassend God. Dat zie je bij Paulus. Hij is onderweg naar Damascus om de gemeente te verwoesten. En ineens is Jezus daar met een bliksemschicht uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolg je me. En wat denk je van die herders? Toen Jezus geboren is geworden, midden in de nacht gaat de hemel open. En dan staat er een boodschapper uit de hemel. Ze schrikken zo geweldig. Ze verstijven van schrik. Maar dan het woord van de engel als een boodschapper van die goede God die we net beleden. O, die zegt, jullie hoeven niet te vrezen. Want let er eens op, ik verkondig jullie grote blijdschap die het hele volk. Wezen zal namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad van David? Hadden die mensen toch nooit kunnen dromen dat ze in die nacht aan de kribben van Bethlehem zouden staan, oog in oog met hun zaligmaker. Met hem die voor hen de dood in zou gaan. Ach, dat hebben ze toen ook niet beseft, dat begrijpt u wel. Maar ze hebben hem met de wijze uit het oosten later aanbeden. Hoe hebben ze zijn hart aan hem mogen schenken? Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Kijk eens wat Paulus hier zegt in vers 14. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. De zonde van Paulus tegenover de Heer Jezus was groot, nietwaar? Dat hebben we zojuist geschetst. Maar wat staat er nu? Maar de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest. In Romeinen 5 zegt hij daar ook iets van. Waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Als wij op hem mogen zien, als we mogen rusten in zijn volkomen offer, dan is er niets en niemand zoals we hoorden, die ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus. Weet je wat hier staat? Zeer overvloedig in het Grieks staat er hyperovervloedig. Het geeft al aan hoeveel overvloedig bij God is als het gaat om de genade. U kent die woorden wel. Genade overvloeiende. Dat is dat hypergenade. Overvloeiende voor de grootste van de zondaren. En dan moest je kijken hoe. Met geloof en liefde. Die twee bij elkaar. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geloof en liefde. Het geloof is immers door de liefde werkzaam. Er is geen geloof zonder liefde. Ja, wie zegt dat hij de Heer Jezus lief heeft en zijn broeder haat, zegt Johannes, die is een leugenaar. Klaar. Geloof en liefde horen bij elkaar. En dan moet je eens kijken hoe. In Christus Jezus. In hem. Daarom zegt de bruid uit het Hooglied. Vanwege die liefde die er in haar hart mag leven voor deze Christus. Mijn liefste. Mijn liefste is mijn, is van mij. Zo mag ze zich in het geloof van hem verbonden weten. En ik ben van hem. Hij is de mijne en ik ben de zijne met geloof en liefde. Nu gaat Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus zeggen wat de kernboodschap is van het evangelie, waartoe hij zelf gesteld is en ook deze Timotheus. Hij zegt hier, dat is een bekende tekst, dit is een getrouw woord. Nou, dat woord staat namelijk haaks op wat in dit eerste hoofdstuk gezegd wordt over de dwaalleraren waarmee Timotheus te maken heeft in Efeze. En dat is niet gering geweest. Dat waren Joodse dwaalleraren. Joden die tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen, maar het geloof in Christus gingen vermengen met de werken van de wet. En dan moet je eens kijken hoe hij dat verwoordt. In vers 6, sommigen, zegt hij, zijn daarvan afgeweken. Want dat geloof in de Heer Jezus Christus alleen, hè? Sommigen zijn daarvan afgeweken. En hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn. En hebben geen inzicht in wat ze zeggen. En evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. En daar tegenover, Timotheus, blijft dit over. Een getrouw woord. Mijn lieve zoon in de Heere, zul je dat preken, zo verman ik u sommigen te bevelen, geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabels en oneindige geslachtrekenen, welke meer twistvragen voortbrengen dan opbouw van de gemeente van God. Een getrouw woord. En daar staat er nog bij ook, en alle aanneming waardig. Moeten we goed lezen, er staat niet aller aanneming waardig, nee, alle aanneming waardig. Dat wil zeggen dat dit woord, dit evangelie, woord van de Heer Jezus Christus, verdient om volledig en voluit, zonder enig voorbehoud, aanvaard te worden, aangenomen worden. Dat is ook alweer zo, een woord dat in onze kringen vaak belast is, maar dit is bijbels gezien, absoluut. Het enige goede. Het geloof wordt alleen maar als een gave van God ontvangen. Dat gaat op geen andere manier. Het is een geschenk dat we krijgen. Uit genade zijt gezalig worden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Zo ontvangen we het. Alleen wanneer het ons aangereikt wordt. En dat wordt ons aangereikt in het woord der prediking. Ook vanavond. De Christus der schriften wordt ons gepredikt. Toch niet om ons bij hem vandaan te houden. Maar die wordt ons gepredikt omdat we tot hem de toevlucht zouden nemen. Voor het eerst of weer opnieuw. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Aanneming. Ja, ik moet ook denken aan Johannes 1, die waar het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Die zegt, hij is gekomen tot het zijne, dat zijn de Joden. Maar de zijne, dat zijn de Joden, hebben hem niet aangenomen. Maar gelukkig geldt dat niet alle Joden, want daar staat er direct achter als in één adem. Maar zovelen hem, dat is Jezus, aangenomen hebben, daar hebt u hetzelfde weer terug. Heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden? Wie? Namelijk die in zijn naam geloven. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Waar is hij voor gekomen? Nou, zegt Paulus. Om zondaren zalig te maken. En nou hoop ik dat en thuis en hier in de kerk de handen uitgestrekt worden. Voor het eerst of weer opnieuw om dit geschenk uit de hemel te ontvangen. Kom. Hij wil in ons leven de eerste plaats hebben. Tot nog toe heb je het misschien nog buiten hem kunnen stellen. Maar als we nou samen beleiden dat er buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En wij mogen als gezant van Christus wegen smeken. Laat je nou met God verzoenen door het zoenbloed van deze zaligmaker. Wat kun je daar nou tegen hebben? En als je zegt, oh Heer, ik kan het niet geloven. Zeg dan maar met de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. U hebt zojuist gehoord dat Paulus ook ongelovigheid kende. Dat dat ten diepste de vijandschap tegen Christus had opgewekt in zijn leven. En zo kan het toch ook bij u en jou zijn. Als ik op mijn eigen leven zie, dan zeg ik, o Heere, u hebt me ook als een vijand gevonden. Ik moest ook niks van u hebben. Maar u bent me te sterk geworden. Door de kracht van woord en geest. En u hebt liefde in het hart gelegd. Tot uw dienst, tot uw woord, tot uw gemeente. En wat is het dan heerlijk. Als je vanuit de liefde van Christus. Ook de liefde van Christus mag spreken. Zo zegt Paulus het ook. De liefde van Christus. Die dringt ons. En dan moet je eens kijken wat hij hier zegt. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Ja, weet je wat er letterlijk staat? Dat is de betekenis van het woord dat hier gebruikt wordt in het Grieks. De eerste in de rij. Hij zegt, als je nou alle zondaren neerzet, dan sta ik vooraan. Ik ben de grootste. Ik ben de voornaamste. Ik sta de eerste in de rij. En waarom ben ik nou de eerste? Waarom ben ik nou de grootste zondaar? Nou, dat zegt hij in de Korinthebrief. Daarom. Omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. En wat die vervolging inhield, hebben we zojuist gehoord. Uit het boek Handelingen. Die teksten die ik u en jou voorgelezen heb. Dat heeft zijn hart zoveel pijn gedaan. Vele mensen om het leven gebracht door zijn toedoen. Als martelaren gestorven. Onder de meest vreselijke omstandigheden in gevangenis gezeten. Mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld. De voornaamste van de zondaar. De eerste in de rij. Vroeger, er zijn bijna geen mensen meer waarmee ik over vroeger kan praten. Dus, maar de kinderen mogen er eens naar luisteren. Vroeger, toen ik nog op de basisschool zat, lagere school heette dat vroeger, dan speelden we voordat de school begon op de speelplaats, op het plein bij de school. En als er tijd was, dan werd er gefloten. En dan vlogen alle kinderen in een rij. Iedereen in de rij van de klas waartoe je behoorde. Klas 1, 2, 3 enzovoort. Ze stonden allemaal keurig in het gelid. En pas als alles keurig in het gelid stond, dan klonk het signaal om per klas naar binnen te gaan. Nou zie ik daar die rij staan. Alleen Paulus staat er nog maar. Als de voornaamste van de zondaar. En nu gaat de bel van de school. Van de leerschool van Gods genade. En wie sluit er nou aan? De een mag in bij klas 1 gaan staan en de ander bij klas 2, afhankelijk van de kennis die de Heer je gegeven heeft. Als je nou helemaal nog geen kennis hebt, ga nou maar eens in de rij staan van klas 1. Indien hij niet wordt als een kind, je kunt het koninkrijk Gods niet zien. O, kom nou toch. Achter ons geen zondaar. Zou dat kunnen? Onder een reformatorische bediening te zitten, zondag aan zondag. En nog menen op eigen kracht straks het leven uit te kunnen. Nog nooit geen politie op de Dam gehad, zei een Brabander tegen mij. Wat zou ik vrezen voor God? Hij is blij dat ik eraan kom. Zo kun je er ook mee omgaan. Maar dat is niet naar de schrift. En alles wat niet is naar de schrift, zal geen dageraad hebben. O kom, krimpen aan de IJssel, gemeente. Staan we op ons plekje nu? Staan we in de rij van zondaren? Moeten we het echt alleen van hem hebben? Nou, dan zeg ik u, je kunt op hem rekenen. Want er is nog nooit een zondaar geweest die tevergeefs op God heeft gehoopt. Het is niet tevergeefs om op God te vertrouwen. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen ziet zich omringd door zijn weldadigheden. De voornaamste van de zondaar. Het komt tot twee keer toe, zegt hij het, in onze tekstwoorden. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaar zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. En dan nog een keer. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Al zijn geduld zal tonen. Wat een geduld heeft hij met die Saulus van Tarsus, had niet waar. Hij heeft dat hele godsdienstige van leven van hem. Zonder God ten diepste en zonder Christus. Geduldig laten voortgaan. Tot het moment van Damascus. Toen was het genoeg geweest voor de Heere God. En toen zei Jezus, Saulus, het is genoeg geweest. Ik heb jou uitverkoren om een dienstknecht van mij te zijn, een apostel. Om mijn naam de heidenen voor te dragen. En ook de vorsten van Israël. O, wat heerlijk. Dat genade zoveel vermag. En dat alles staat er nu, is tot een voorbeeld voor degenen die later in hem zouden geloof. Wat is dat voorbeeld? Nou, je zou kunnen zeggen, letterlijk staat er, het is een grove schets. Dus als je naar Paulus kijkt als het voorbeeld voor allen die in hem zouden gaan geloven, dan kunnen we naar dat voorbeeld kijken als een grove schets. Dus niet, het gaat in u en jou en mijn leven precies zo als met de bekering van Saulus van Tarsus. Geen sprake van. Er is maar één Saulus bekering. Die zal nooit meer herhaald worden. Maar God heeft in Saulus, zo zegt Paulus hier zelf, een grove schets gegeven. En ook kun je aan hem zien wat de genade van God vermag. Ja, dat is zo ongelooflijk. Zo rijk, als geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen, die later zouden geloven. Ja, ik kan alleen maar zeggen, wat is nu de grond waarop de kerk van Christus in gerustheid haar weg mag gaan. Ook dan als het zwaar is en moeilijk. En we beleven, ja, ondanks al het goede wat we tot hier toe nog van God hebben ontvangen. Maar we beleven toch met elkaar hele bijzondere tijden. U had toch ooit kunnen denken dat dit zou passeren in de Sionskerk. En in de Reobotkerk, kortom in alle andere kerken. En de manier waarop het gebeurt. Wij die denken alles in de hand te hebben. We kunnen alles. We kunnen wagentjes op Mars laten rijden. Maar kunnen we nou ook nog iets tegen zo'n beestje doen wat we niet eens kunnen zien? Het is wat. Dat nu de hele wereld als het ware verlamt. Ook het kerkelijk leven. En nogmaals, God geeft ons nog buitengewoon veel u. Mag het allemaal zien en horen. De moderne techniek is wat dat betreft ook door God gegeven. Ik moest ook denken aan de boekdrukkunst. Als de reformatie begint, is net de boekdrukkunst uitgevonden. Waardoor dat evangelie van de reformatie verspreid kon worden. En nu? Moderne media zijn zo ver dat wij in korte tijd duizenden kerken op kunnen tuigen met moderne apparatuur. Zodat ieder dat woord kan horen. En zojuist werd mij gezegd dat er zelfs nu nog meer gekeken wordt dan ooit tevoren. Dus wij weten niet wat God ermee voor heeft. Daarom laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat God doet. Zo zal hij het alles maken dat gij u verwonderen moet. En laat ons dan maar het meest verwonderd zijn over wie God is in Christus Jezus. Vaste rots van mijn behoud. Is dat nou je leven? Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron van het leven wordt. En dan dat laatste vers. Ik weet nog hoe ik het gezongen heb. Ik was 25 jaar oud. Ik stond boven een kachel, het vroor buiten misschien wel 20 graden. En die kachel die stond maar te branden om het vertrek waarin ik was te verwarmen. En ik stond boven de kachel. En ik zong. Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat. En de tranen die vielen op de kachel. Eenmaal als de stonde slaat, als dit lichaam sterven gaat, als mijn ziel uit aardse woon opklimt, tot des rechterstroom, rots der eeuwen, in uw schoot berg mijn ziel voor de dood. Kijk, die jubel moet er toch uit, nietwaar? Laten we toch maar rekenschap afleggen voor de hoop die in ons is. We staan in de rij van zondaar, maar we worden eenmaal verlost van het lichaam der zonde en des doods. En dan moet je eens kijken hoe hier onze tekst eindigt. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, het onzichtbare, de alleenwijze God. Nu wordt ons God getekend. Hij is begonnen met te spreken over ik dank hem die mij gekracht heeft gegeven, namelijk Christus Jezus. Maar nu eindigt hij dan toch ook in de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ik, de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en alleenwijze God. Prachtig om dat te zien. De koning nu der eeuwen. O, bedenk toch dat die God die wij u preken, de God is die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die alles wat wij om ons heen ontwaren, op de aarde en in de ruimte. Alles uit zijn hand is voortgekomen door de kracht van het woord. En de Heere zei, er zij licht en er was licht. En zo gaat onze hele scheppingsgeschiedenis door. De koning der eeuwen, die onvergankelijk onzichtbaar. En dan die alleenwijze God, die in zijn zoon de opperste wijsheid wordt genoemd. En die opperste wijsheid, Jezus Christus zelf, maakt ons wijs tot zaligheid. Dat is waartoe hij ook vanavond de prediking weer wilde doen horen. En met deze woorden wil Paulus de oneindige grootheid en majesteit van God uitspreken tegen de achtergrond van ons kleine, nietige mensjes, want wie zijn wij, niet waar? We worden ten diepste maar een ogenblik gezien en dan zijn we niet meer. Tenzij het waar is geworden. Dit is het eeuwige leven. Niet dat krijg ik, maar ik heb het. Dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Nou, hem alleen de eer, hem alleen de eerlijkheid, van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij van Psalm 99, het 8e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, we zouden het wel uit willen jubelen. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. O, dat offer van u. Laten we onze hand er maar op leggen. Laten we maar amen zeggen op dat volmaakte offer. Waarin u, o hemelse Vader, zo volkomen bevredigd bent geworden. U hebt gewacht op dat heerlijke moment dat uw kind uitriep. Het is volbracht. Naar de mens gesproken was het voor uw hemelse Vader toch ook niet aan te zien dat uw kind zo leed. Maar dat was nu de weg die u samen met hem en met de Heilige Geest overeengekomen was. Dat is de enige weg dat de Zoon zijn leven zou geven. We zingen ervan om haar als bruid te werven. Kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. De liefde tussen bruid en bruidegom. Is er heerlijke liefde denkbaar en dat u dat nu gebruikt als beeld om de liefde tussen uw kerk en u, o Heer Jezus Christus, uit te drukken. Zodat we het kunnen verstaan en zodat we het kunnen bewonderen. Geheel gij zijt gij schoon, mijn vriendin, bruid en bruidegom. We hebben ze ook in ons midden. Deze week mag onze zanger met zijn aanstaande bruid in het huwelijk treden. Heere, zegen ze. Dat ze zo op deze zondag nog in uw huis mogen zijn. En die heerlijke tonen van uw psalmen mogen laten horen. Heere, geef dat ons hart in de prediking is meegenomen, thuis en hier in uw huis. Dat het voor ons geen vreemde taal is, maar dat het voor ons hart gepreekt is geworden. En als we nu moeten zeggen, en toch ten diepste, Heere, ik vind het heerlijk om er naar te luisteren, maar om nu te zeggen dat ik het versta maar met het hart, in alle eerlijkheid, nee. Open dan het hart, Heer. Laat dat dan ook het gebed zijn. Heere, zie op mij in gunst van boven. En waar wij mogen weten van die uitgestorte liefde Gods in ons hart. Wat het betekent om als een zondaar tot u te vluchten. O, laat ons dan meer en meer roemen in vrije gunst die eeuwig u bewoog. God drieënig te verheerlijken, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heer, we mogen de gemeente aan u bevelen, thuis en hier in uw huis, jong en oud. We willen ook onder de jongeren en onder de kinderen genadig werken. Geef dat ze goede gedachten van u mogen hebben of van u mogen krijgen. Dat ze dat meisje na mogen zingen. Zingt een nieuw gezang de Heer. Dat zijn andere liederen als de liederen die de wereld leert. Het zijn de liederen die de Heilige Geest ons in het hart legt. Zodat het waar wordt in ons leven. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En dan horen we een kind van 5 jaar dezelfde liederen zingen als een opa van 85. Dat is het wonder. Die gemeenschap der heiligen, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de huidskleur. Het is alles tot eer van u, God drieënig. Heere, gedenk ook de dienaren die gij hier gesteld hebt. Zegen onze broeders. In al hun vele werken in het midden der gemeente. Ook in de omstandigheden waaronder dit moet gebeuren. Wij mogen ook bidden voor de ambtsdragers. En voor allen die een taak hebben in het midden der gemeente, zeker ook met het oog op hoe het volgende week allemaal zal gaan, we weten het niet. Maar laten we het ook in dat opzicht van u verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat beleiden we iedere zondag als wij het votum uitspreken. En dan ook die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En dat bewijst u tot op de dag van vandaag. Heren, we danken u voor wat u gaf. Verzoen het tekort, het zondige dat er was. En wil dat wat u behagen, kom daadwerkelijk ook met uw onmisbare zegen bekronen. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. Het is helaas weer afgelopen. Het is altijd maar anderhalf uur, hè? We gaan zingen Psalm 48 en daarvan het vierde en het zesde vers. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.